Geliefde gemeente, hoeveel keer is de Heer Jezus aan de zijnen verschenen na zijn opstanding? Misschien zijn er wel kinderen die op de school dat geleerd hebben, de verschijningen van de Heer Jezus. En dan begint er met Maria Magdalena en de andere vrouwen. En hoeveel waren dat er? Ik leerde er vroeger op de lagere school 12. Wij weten niet of dat de enige keren zijn dat de Heer Jezus verschenen is. Waarschijnlijk niet. Dat zou je tenminste op kunnen maken uit het begin van Handelingen 1. Dat de Heer Jezus wel vaker verschenen is. Maar wij weten van 12 keer. En van welke van die 12 verschijningen van de Heer Jezus staat er eigenlijk het meeste in de Bijbel? Nou, er staat best heel veel over de verschijning van de Heer Jezus aan de Emmausgangers. Dat is een lang verhaal. Er is nog een lang verhaal van verschijningen. Dat is van de verschijning aan de zee van Tiberias. Toen Petrus en andere discipelen gingen vissen. Maar het meeste staat er over de verschijning van de Heer Jezus aan Paulus. Het is wel een beetje een ander soort verschijning dan de andere. Want de verschijning van de Heer Jezus aan Paulus was nadat hij al naar de hemel was gegaan. Het is blijkbaar wel een heel belangrijke verschijning van Christus. Paulus vertelt er zelf over in Handelingen. En Lucas schrijft in Handelingen 19, maar we lezen ook in Handelingen 22 en Handelingen 26. En dat Paulus twee keer weer vertelt wat er eigenlijk gebeurd is. En hij komt er ook op terug in zijn brieven. En een van de plaatsen waar hij op terugkomt is hier. 1 Korinthe 15 en dan vers 8. Daar heeft Paulus maar korter over. Maar hier zegt hij wel hoe belangrijk dat geweest is. En wat een genade het geweest is. 1 Korinthe 15 vers 8 is de tekst voor de preek. We lezen daar uit Gods woord. Ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Tot zover dit woord. Onder dit woord en boven de preek staat: Christus verschijnt aan Paulus. Drie gedachten. Wanneer, hoe en waarom. Christus verschijnt aan Paulus. Wanneer? Ten laatste van allen. Hoe? Hij is ook door mij gezien. Hoe heeft Paulus hem eigenlijk gezien? En waarom? Nou, dat heeft iets te maken met die woorden van een ontijdig geborene. Of vers 9, want ik ben de minste van de apostelen. Als eerste, wanneer? In 1 Korinthe 15... wil Paulus heel duidelijk maken dat de Heer Jezus echt is opgestaan. Hij zegt, dat is het evangelie. Er zijn er in Korinthe, die willen daar een beetje een andere kant mee op. En ze zeggen, dat kan ook wel. Misschien wel iets anders dan wat Paulus gezegd heeft, maar dat ligt eigenlijk in lijn daarmee. Of de mensen die dan in Korinthe kwamen om dat te vertellen, die zeiden, wij hebben eigenlijk nog iets beter, iets scherper zicht op gekregen dan Paulus, wat eigenlijk de opstanding is. Nee, zegt Paulus, dat is niet waar. Zoals ik het gepreekt heb, zo is het evangelie. En niet anders. Niet op de manier van die nieuwe predikers, die zeggen, maar die opstanding is eigenlijk geestelijk. Dat is niet lichamelijk, niet letterlijk, dat is geestelijk. Nee, zegt Paulus, dat kan niet. Zo heb ik nooit gepreekt. Zo heb ik zelf het evangelie niet geleerd. En zo is het simpelweg niet waar. Want de Heer Jezus is lichamelijk verschenen aan een heleboel mensen. Paulus noemt een aantal verschijningen die wij ook al kennen uit de Bijbel. Hij heeft het over Cephas, dus Petrus. En de 12, dus dat zijn alle apostelen samen. Vers 7 staat het ook nog een keer, al de apostelen. Dat zijn verschijningen die we kennen. Maar Paulus vertelt ook nog een aantal verschijningen die we verder niet, waar we verder geen verhaal bij hebben. Hij vertelt over 500 mensen tegelijk. Dat zijn best heel veel mensen. Als deze kerk echt heel vol zou zijn, als je hutje mutje op elkaar zou zitten, dan zouden er misschien zo'n 500 mensen passen. Een hele grote groep mensen die allemaal tegelijk de Heer Jezus zagen. We hebben geen idee wanneer dat geweest is, maar het is wel waarschijnlijk dat het in Galilea was. De Heer Jezus zegt immers, ga heen naar Galilea en daar zal ik u zien. Dus hij geeft de discipelen tijd. En straks in Galilea, daar zullen we je ontmoeten. Nou, die discipelen, die hebben dan ook anderen meegenomen. Die zeggen, joh, de Heer Jezus heeft gezegd, in Galilea, daar zal u ons ontmoeten. Kom je ook? Kun je je voorstellen dat iedereen die het hoorde en die de Heer Jezus lief had, meegegaan is. En misschien zijn dit dus wel alle gelovigen geweest. Uit Israël dan. Te weten dat de Heer Jezus, toen die op aarde was, veel gepreekt heeft. En er waren mensen die in hem geloofden. Maar er waren ook een heleboel mensen die geloofden niet echt in hem. Die luisterden wel, die vonden het allemaal mooi. Maar toen er een paar kwam, haakten ze af. En toen riepen ze zelfs kruisten. De meeste mensen in Israël geloofden niet. Maar sommigen wel. En misschien waren dat wel deze 500. In elk geval zal het in Galilea geweest zijn. En daar heeft hij al die gelovigen nog persoonlijk ontmoet. En er waren erbij, die waren kreupel geweest en hij heeft ze genezen. Er waren erbij, zoals die Samaritaan. Die was melaats geweest. En die was weer rein geworden. Die kon nu weer gewoon tussen die 500 mensen staan. Die bloedvloeiende vrouw. Die zoveel jaar onrein was. Zonder zich te hoeven schamen mocht ze ertussen staan. En allemaal mochten ze weer hun Here zien. Die ze genezen had. Of die ze toegesproken had. Die gestorven was. Waar ze zo'n verdriet over hadden gehad. Maar die ook weer opgestaan was. En wat een vreugde moet dat geweest zijn. Daar onder die 500. Wat de verhalen zullen ze aan elkaar verteld hebben. Heb jij ook in zijn ogen gekeken? Heeft die stem je ook zo geraakt? Wil je ook niks meer anders dan hem volgen waar hij ook maar heen gaat? Wat een herkenning zal er onder die 500 geweest zijn. Toen was het een grote groep. Soms was het heel persoonlijk, zoals Simon Petrus. Maar zo persoonlijk dat de Bijbel alleen maar zegt dat de Heer Jezus aan hem verschenen is en weet er niet wat er besproken is. En zo persoonlijk was het ook bij Jacobus. We lezen daar ook van. In vers 7. Welke Jacobus is dat geweest? Nou, het staat er niet bij. Maar dat hij hier apart genoemd wordt, nog na de 12, hè? Is waarschijnlijk dus niet iemand van de apostelen geweest. Dus niet Jacobus, de broer van Johannes. En ook niet Jacobus, de zoon van Alfeus. Welke Jacobus was dit? Als die niet een van de apostelen was. Nou, wij weten eigenlijk nog maar van één Jacobus. De broeder van Christus. En de Heer Jezus had een broer, lees ook in Lucas 8, die Jacobus heette. En we komen hem tegen, later in Galaten 1, vers 19. Petrus en Johannes en deze Jacobus, de broeder des Heren, dat waren de pilaren van de kerk. Maar dat is niet altijd zo geweest. In Johannes 7, lezen we in het vijfde vers, zijn broeders geloofden niet in hem. Dus had je Jacobus en Simon en Judas. Die waren met de Heer Jezus opgegroeid in één gezin. Die woonde daar in het huis van die timmerman Jozef. Elke dag zagen ze de Heer Jezus. Hoe liefdevol die was. Hoe gehoorzaam. Hoe gelovig. Ze hebben elke dag gezien. Ze groeiden met hem op. Maar zij geloofden niet in hem. Ze spotten met hem. Of Daar lijkt het in elk geval een beetje op in Johannes 7. Ze geloofden niet in de Heer Jezus. Je kunt heel dicht bij de Heer Jezus leven. Je kunt van hem zingen. Je kunt over hem vertellen. Je kunt van hem preken zelfs. En hem niet kennen. Heel dicht bij de Heer Jezus opgroeien en de Heer Jezus niet kennen. Dat is aangrijpend. Maar zo was het dus met Jacobus toen hij opgroeide en toen de Heer Jezus ging preken en de Heer Jezus wonderen deed. Ze geloofden niet in hem. Maar nu wel. En wanneer is nou de eerste keer dat we lezen dat Jacobus geloofde? Dat is in Handelingen 1, vers 14. Daar zit hij er ook bij die 120, bij de tempel. Maria en zijn broeders. Dan is Jacobus er. Zou het niet hierdoor gekomen zijn? Totdat Jezus aan het kruis stierf, lezen we nergens dat de broers in hem geloofden. En hier lezen we, hij is aan Jacobus verschenen. En dan is Jacobus een discipel geworden. De Heer Jezus heeft zijn broers opgezocht. En heeft als het ware gevraagd, geloof je het nou nog niet? En toen komt het er niet meer omheen. Hoe het geweest is, we weten het niet. Maar wat het uitgewerkt heeft, weten we wel. Hij is verschenen aan Jacobus. Jacobus, die heeft zoveel van hem geleerd, die kon niet meer anders dan krachtig van hem spreken. En er is bijna geen apostel geweest aan wie de kerk zoveel gehad heeft als aan die broer van de Heer Jezus. Later heeft hij ook nog een Bijbelboek geschreven. Het Bijbelboek Jacobus. En zoals het met Jacobus ging, zo, en misschien nog wel wat ingrijpender ging het met Paulus. Jacobus had de verschijning van de Heer Jezus, tenminste waarschijnlijk nodig om tot geloof te komen, maar Paulus zeker. Jacobus geloofde niet in Jezus. Maar hij wilde op zich wel van Jezus weten. Hij praatte wel met Jezus. Maar dat was met Paulus niet zo. Paulus was een bittere vijand van de Heer Jezus. Ging dwars er tegenin. Oh, als die kon, dan zou hij de Heer Jezus wel aan het kruis hebben genageld. Vijand. Hij deed alles wat mogelijk was om het werk van Christus af te breken. Ook al was hij opgestaan, ook al waren de mensen die daarvan getuigden. Daar wilde Paulus niet van weten. Iedere christen. Die moest gedood worden. Net als Jezus. Jezus aan het kruis. Het liefst ook alle christenen aan het kruis. Die boosheid en haat en vijandschap leefde in zijn hart. En nu zegt Paulus hier. Ten laatste van alle is hij ook door mij gezien. Ten laatste van allen. Daarmee zegt Paulus wel. Ik moet me eigenlijk schamen. Want terwijl de Heer Jezus al lang aan die anderen verscheen, was ik nog hard. Verzette ik mij tegen Jezus. Wat moet ik mij schamen. Dat ik zo lang tegen de Heer Jezus ingegaan ben. Ten laatste van allen. Ik ben de minste van allen. Zo zegt hij dan in vers 9. Minste van alle apostelen. Vers 8 zegt hij zelfs, een ontijdig geborene. Dat betekent zoveel als een misdracht. Een doodgeborene. Hij bedoelt niet te zeggen dat een kindje dat niet voldragen is. Dat het kindje slechter is dan de kinderen die wel voldragen zijn. Dat bedoelt hij niet te zeggen. Maar ouders die dat hebben ervaren. Een kindje dat niet levend geboren is. Dat stierf voordat het geboren kon worden. Dat het gevoel geeft van, je zou kunnen zeggen, mislukking. Het gevoel dat de ene moeder heeft is anders dan wat de ander. Maar zo kan het wel voelen. Een mislukking. Het is niet gegaan zoals het moet gaan. Maar dat stukje, daarvan zegt Paulus, is nou bij mij sprake? Een ontijdig geboren. Het is bij mij niet gegaan zoals het moest gaan. Ik had allang in de Heer Jezus moeten geloven. De Heer Jezus heeft mij niet ontmoet als een discipel van hem. De Heer Jezus heeft hem ontmoet als een vijand van hem. Als een ontijdig geborene. Dan zou je dus zeggen, dat betekent te vroeg geboren. Maar Paulus die zegt eigenlijk, juist dat het voor mij te laat was, ben ik er zo een. Zo'n mislukkeling, zo iemand die de Heer Jezus alleen maar tegengewerkt heeft en niet meegewerkt. Maar het is wel gebeurd. En dat is nou het wonder wat Paulus laat horen. Ten laatste van allen. Al was het dan veel te laat. Het is wel gebeurd. Wonder van genade. Reden tot grote dankbaarheid. Je kunt je toch niet anders voorstellen toen Paulus in die boekrol aan het schrijven was. En hij had over Cephas geschreven. Dat hij dankbaarheid in zijn hart voelde. Cephas. Die discipel die Jezus verloochend had. Oh, wat hebben wij een goede zaligmaker. Hij heeft Petrus gered. Toen schreef hij verder. Jacobus. Ook toen werd de verwondering in het hart van Paulus nog groter. Jacobus, die broer van Jezus. Zo dicht bij de Heer Jezus opgegroeid. En niet in hem geloofd. En toch. Jacobus. Wat een toonbeeld van genade. En toen schreef Paulus nog verder. Ook van mij. En toen kon hij het helemaal niet meer begrijpen. Toen kon hij alleen maar zingen. Maar gij, Heere, gij zijt langmoedig. Groot van waarheid. Overvloedig in genade die ons behoedt. Groot van waarheid. Eindeloos goed. We kunnen natuurlijk niet in het hart van Paulus kijken. We zouden hier zijn pen niet neergelegd hebben. Misschien konden we al niet eens verder schrijven. Misschien keek je op van zijn papier of degene die meeschreef. Van heb je het goed begrepen? Heb je het goed begrepen? Ook door mij. Ik heb hem lang laten wachten. Het is ten laatste van allen. Maar het is wel gebeurd. Ook voor mij. Beetje zoals die moordenaar aan het kruis. Toen daar aan het kruis hing, zou hij ook niet gedacht hebben. Waarom nu pas? Waarom heb ik zo lang niet in Christus geloofd? Waarom nu pas? Heb ik nog maar een paar uur hier op aarde om zijn naam groot te maken? Wat een schuld. Want al die jaren dat de Heer Jezus op aarde liep, heb ik niet in hem geloofd. Maar tegelijk, zou die moordenaar niet gejuicht hebben? Toch, ten laatste van allen, op het laatst van mijn leven, het is er nog van gekomen. Het is nog op tijd. In elk geval kunnen we dat zeggen. Wanneer komt de Heere in uw leven? Misschien moet u wel zeggen, ik heb hem al wel langer laten wachten dan Paulus hem heeft laten wachten. Ik heb langer zoveel gelegenheid voorbij laten gaan dan de moord naar het kruis. Maar zou het voor mij nog kunnen? Nou in deze woorden, ten laatste van alle. Daar zien we dat toch in? Als u vandaag het evangelie hoort, dan is er vandaag de gelegenheid. Het is nu nog niet te laat. Misschien moet u wel eerlijk zeggen. Het is wel laat. Het is wel erg laat. Maar niet te laat. Zolang Christus zichzelf laat verkondigen. Zolang nodigt hij zondaren. En dan zegt hij het. Bij mij is vergeving overvloedig. Zoek je het ook. Zoekt u het ook bij hem? Onze tweede gedachte. Hoe? Paulus was later dan de andere discipelen. En daarom ook anders dan de andere discipelen. Bij de discipelen van de Heer Jezus ontmoette de Heer Jezus hen zachtkens. Mild. Hij kwam zomaar naast ze lopen, als het ware. Soms letterlijk. Die Emmausgangers. Wel verwijtend. Maar toch zo lieflijk begon hij met ze te praten. Hij liep samen met ze op. En hij voelde hun pijn en hun gemis. En er kwam weer troost. Thomas. Die ongelovige Thomas. Er kwam hij ook met zo'n mild woord. Thomas. Je hebt al een week niet geloofd dat ik opgestaan ben. Maar kom nou eens. Voel maar. Je mag je vinger in mijn zij steken. Of in de wonden van mijn hand. Dan weet je zeker dat ik het ben. Zo zachtjes. Thomas. Kijk eens. Andere discipelen. Zie je het nu dat ik het ben? Maria Magdalena. In dat ene woord. Maria. Daar lag zoveel liefde in. En toen Paulus. Ook hij werd bij zijn naam genoemd. Maar hoe anders. Het milde in Maria. En het scherpe bij Paulus. Weten de kinderen het? En Paulus die was onderweg van Jeruzalem naar Damascus. En hij dacht daar in Damascus, heb ik gehoord, er zijn ook christenen tegenwoordig. Die christenen moeten gevangen genomen worden. En dan neem ik ze naar Jeruzalem. En in de gevangenis gaan ze. En misschien wel gedood worden ze. En dan zal het met die kerk in Damascus klaar zijn. En hij was onderweg en hij kwam in de buurt van Damascus. En ineens een lichtflits, de hemel brak open en een stem klonk. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? In plaats van dat de Heer Jezus met Saulus opliep, kwam hij maar zwaar tegen. Hij botste om zo te zeggen met Paulus. Jezus verscheen aan Paulus, ja zeggen, als een tegenstander. Waarom? Omdat Saulus toen nog een vijand van Christus was. En ten diepste is het altijd zo. Niet op dezelfde manier, maar ten diepste wel altijd. Als wij een vijand van Christus zijn, dan moet hij ons tegenkomen. Dan moet hij ons een halt toeroepen. Bij Maria, toen hij haar stem noemde, was dat zo lieflijk. Maar waar de boosheid en het ongeloof in het hart overheerst, dan moet het krachtig. Halt. Ga niet verder zo. Stop met je dwaze weg. Wil toch niet stug, gelijk een muil weer streven, of als een, gelijk een paard weer streven, alsof een muil de domheid voortgedreven. Gebit en toom door mensenhand bestied, beteugel het woest en redeloos gediet. En dan trekt hij de teugel strak aan, Saul, Saul. En daarmee laat de Heer merken, ik ken u. Zoals hij zijn discipelen kende, zijn vrienden, zo kent hij ook zijn vijanden. Als de Heer je naam noemt, dan voel je, hij kent mij. Maar je voelt ook, ik ken hem niet. Dat is de vraag van Paulus. En toen hij daar op de grond lag, toen ging hij vragen, wie zijt gij, Heere? U weet wie ik ben, u kent mij, u doorgrondt mij, maar ik ken u niet. Wie zijt gij, Heere? Dat is dat bukken. Psalm van Psalm 86. Bukken voor uw aanschijn, Heer. Heere. U spreekt me aan. U hebt gelijk, maar ik weet niet wat ik moet. Maar daar leert Saulus wel iets van hem kennen. Het is heel confronterend wat Saulus daar leert kennen. In kader van 1 Korinther 15 noem ik nu dit. Wat Paulus vooral geschokt heeft toen is dat Jezus leefde. En je kunt heel veel bedenken over de schuld die Paulus ervaren heeft en de nood vanuit Handelingen 9. Maar hier uit 1 Korinther 15 moet je vooral dit noemen. Hij schrok ervan dat Jezus leefde. Want Saulus dacht, hij is gekruisigd, hij is in het graf gelegd. En de discipelen hebben zijn lichaam gestolen. En nu hebben ze een mooi verhaal bedacht. Nu hebben al die discipelen maar een verhaal bedacht dat hij opgestaan is. Maar dat is een leugen. Jezus, hij kan nooit opgestaan zijn. Hij mag niet aanbeden worden. De naam van Jezus moeten we vergeten. Jezus is dood. Dat was de diepe overtuiging van Saulus. En toen ineens sprak daar een stem uit de hemel. En toen Saulus vroeg, wie zijt gij, Heere? Toen wist hij het al een beetje. Maar toen hij het antwoord gaf, wist hij het zeker. Ik ben Jezus. Zo over nadenken. Kijk. Stel je voor. Hè, dat er een keer een stem uit de hemel komt. En die roept. Ik ben Allah. Je hebt altijd van overtuigd geweest. De Heer is God. De Bijbel is waar. En in één keer komt er een stem uit de hemel. Ik ben Allah. En de Koran is waar. Dan staat er je hele leven op de kop. Dan denk je. Wat hebben we op Urk altijd ons vergist. Waarom ben ik altijd naar de kerk geweest? Ik heb gezongen van de Heer Jezus, maar er is niks van waar. Allah is God. En dat zal niet gebeuren, want de Bijbel is waar. En de Heer Jezus is de zaligmaker. Maar stel dat het zou gebeuren. Dan staat je hele leven op zijn kop. Zo ernstig was het voor Paulus. Altijd had hij zijn overtuiging uitgedragen dat Jezus dood was. Maar Jezus leeft. Dan heeft Saulus zich vergist. Dan heeft Gamaliel zich vergist. Al die andere wijze mannen hebben zich vergist. Dan heeft Paulus verkeerd gedaan dat hij de christenen vervolgd heeft. Dan heeft hij de Bijbel verkeerd gelezen. Oh, dat ene woord, dat ene zin. Ik ben Jezus. Die zette heel Saulus zijn leven op de kop. De discipelen dachten ook dat Jezus dood was. Daar waren ze blij mee. Of daar waren ze verdrietig over. En daar treurden ze over. Saulus dacht dat Jezus gestorven was. Was die blij mee? Toen de discipelen hoorden Jezus leeft. Toen sprong hun hart op van vreugde. Toen Saulus hoorde Jezus leeft. Toen kromp die in elkaar. Als Jezus leeft, heeft Saulus een probleem. Als Jezus leeft, dan heeft ieder kind van God de grootste vreugde van de wereld. Dan mogen wij werkelijk verheugd zijn in God. Jezus leeft en ik met hem. Maar als de Heer Jezus leeft en u bent zijn vijand, dan moet u net als Saulus in één krimpen. Want is wat? Als je tegen hem ingaat. En met hem omgaat alsof hij maar een zaligmaker is waar je niks aan hebt. Alsof de Bijbel maar een boek is van theorie. Alsof je naar hem niet hoeft te luisteren, met hem niet hoeft te rekenen. Het is wat, als je tegen hem ingegaan bent en hij blijkt de levende te zijn. Pasen is een vreugde voor zijn vrienden. Maar een vrees voor zijn vijanden. En waar hoort u dan bij? Aan welke kant staat u? Als de Heer Jezus leeft. En zichzelf in al zijn waarheid en majesteit aan u laat zien. Hoe reageert u dan? Of, misschien moet ik het zo zeggen. Als u straks voor zijn troon staat. En je komt er echt achter. Dat hij de levende rechter is van levenden en doden. Je kunt er niet meer omheen. Je kunt niet meer net doen alsof de Heer Jezus niet zo belangrijk is. Je staat dan voor zijn troon en hij kijkt je aan met zijn doordringende ogen. Wat dan? Als je hier op aarde nooit gebogen hebt voor de Heer Jezus. Nooit geloofd hebt, nooit hem lief gehad hebt, nooit hem gevolgd bent. Niet echt. En dan zal hij blijken te zijn de levende. Die je met één blik kan wegwerpen, wat moet er dan van je overblijven? Wat is dan een genade als de Heer het nu laat zien? Als de Heer het nu tegen je zegt, je leeft alsof de kerk, alsof het in de kerk alleen maar om verhaaltjes gaat. Je leeft alsof de Heer Jezus een verzinsel is. Maar bedenk goed dat je zo niet door kan gaan. Bedenk goed dat ik de levende ben. Bedenk goed dat ik heel je hart ken. Dat ik tot het diepst van je ziel je doorgrond. Wat een genade als de Heer je zo tegenkomt. En als je vandaag mag gaan erkennen. De Heer Jezus leeft. Wat een genade. Als je net als Paulus je gewonnen mag geven. Wie bent u, Heere? Heere, zeg het dan maar. Ik wil er niet meer omheen. Ik wil niet meer voor u weglopen. Ik wil niet meer wegduiken en u wegduwen. Zeg het maar, Heere, wie u bent. Zeg maar wat er niet deugt aan mijn hart. Maar zeg vooral, zeg toch vooral, dat er ook voor mij genade is. Want dat ligt er toch in. Jezus, zaligmaker. Zo heeft hij zichzelf aan Paulus bekendgemaakt. Hij heeft niet gezegd, Saulus, ik ben uw rechter. En ik kom nu rekenschap afwijzen. Maar hij heeft gezegd, ik ben Jezus. Als je het nou in jouw leven zegt, halt! Ga niet door in de zonde. Zegt hij tegelijk bij, kom, kom, ik ben Jezus. Je weet toch wel wat dat betekent, hè? Zaligmaker. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Hij is een levende zaligmaker, die raad weet met de hardnekkigste zondaar. Als je erachter moet komen. Als hij een halt toeroept en je merkt hoe diep de zonde zit, dat je zelf niet van kan bevrijden. Oh, dan mag je juist ook weer vol hoop omhoog kijken. U bent toch Jezus en u leeft. Hier hebt u nou mijn doodwaard. En u weet toch raad met me. Heere, maak gij mij levend. Dat was onze tweede gedachte. Hoe? Als derde, waarom? Ten laatste van alles, ook van mij gezien. Paulus, waarom aan u? Nou zegt Paulus, niet omdat ik beter ben. Helemaal niet, zegt hij zelfs. Ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genoemd te worden. Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Dat is het dus niet. De Heer Jezus verscheen niet aan Saulus, want die dacht, nou ja, ik heb nou mijn discipelen gehad, die discipelen die al in mij geloven, en nu ga ik eens verder kijken en zoek ik de meest vrome Jood uit, die eigenlijk al aardig op weg is. Zo kunnen we wel eens denken. Maar ja, zalig worden, dat moet wel de Heer Jezus doen, maar dan moeten we eigenlijk al wel een goed christen zijn, moeten we al goed op weg zijn. Nee, zegt Paulus, de Heer Jezus niet mij ontmoette, want ik al goed op weg was. Ik was niet op weg naar de hemel, maar ik was op weg naar Damascus, en dus op weg naar de hel. Waarom nog meer niet? Er kan ook iets anders zijn bij de bekering van Saulus, waar wij ons mee kunnen vergissen. Dat is dat we denken dat het bij iedereen zo ongeveer zo moet gaan als bij hem. We hebben het dan over een Paulusbekering. En het is natuurlijk niet precies duidelijk wat het dan is. Iedereen verstaat ook weer wat anders onder. Maar ik bedoel ongeveer dit. Maar je gaat gewoon je eigen gang. Je zit in de kerk zonder erover na te denken. Of je gaat naar de bioscoop. Of je bent bezig met goddeloze dingen. En zo ineens word je in de kraag gevat. Ineens een lichtflits of ineens een openbaring. Of midden in de nacht een visioen. En zo ineens word je omgekeerd. Zo'n plotselinge bekering. We kunnen denken, dat is pas een echte bekering. Nou, dat is niet wat de Bijbel zegt. Paulus is niet bekeerd om als voorbeeld te stellen van, kijk mensen, als je nu echt bekeerd bent, dan moet je een verhaal kunnen vertellen zoals Paulus. Er zijn twee redenen die de Bijbel ons vertelt waarom wel. De eerste vindt u in Galaten 1. In Galaten 1, in vers 15, meen ik. Misschien kunt u even meekijken. Galaten 1, vers 15 en 16. Daar staat dit. Maar wanneer het Gode behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade, zijn Zoon in mij te openbaren. Dat was op die grote dag. Toen Christus uit de hemel sprak, toen werd dat niet, was dat niet alleen boven hem, maar toen was het ook in hem. Toen leerde hij in zijn ziel wie Christus is. En waarom? Staat er? Opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. Daarom dus. Wat was nou het doel dat de Heer Jezus Paulus in het hart greep? Hij moest gaan preken. Paulus, die werd afgezonderd om een dienstknecht van God te zijn. Paulus, die had de Heer al wat tevoren uitgezocht, staat er in vers 15. Hij heeft hem laten opgroeien bij Gamaliel. Hij heeft hem een karakter gegeven, zo sterk als dat er maar weinig mensen dat hebben. Hij heeft hem een opsluitingsvermogen gegeven, geweldig. Hij heeft hem een voorbereiding gegeven. En hij heeft hem een diep inzicht gegeven. Zodat hij Christus kon verkondigen. Zo krachtig Christus kon verkondigen. Dat hij voor duizenden tot zegen mocht zijn. En uiteindelijk, als je verder kijkt, voor miljoenen. Niemand van de post heeft zo mogen preken als Paulus. En je zegt, Paulus, dat heb ik niet gedaan. Maar de genade God die in mij is. Alleen de genade van God heeft mij hier gebracht, dat ik een dienaar van het evangelie mag zijn. Maar is dit dus wel geworden? Daarom wilde Christus juist hem opzoeken. Zo krachtig. Zodat Paulus er nooit meer aan zou twijfelen dat Jezus de Christus is, de levende zaligmaker. Zodat Paulus nooit meer kon roemen in zichzelf. Maar altijd heeft hij deze twee dingen verkondigd. Het hart van het evangelie. Altijd heeft hij verkondigd dat Christus gestorven is en opgestaan. Altijd heeft hij verkondigd. Zalig worden is genade. De grond van de zaligheid, die ligt bij het kruis en het graf van de Heer Jezus. En de weg tot zaligheid, die is aan hem alleen te danken. Sola gratia. Alleen genade. Solo Christo. Alleen Christus. Sola fide. Heeft hij er ook in geleerd. Alleen het geloof. Dat was de enige manier waarop Paulus zalig kon worden. Hij merkte, ik kan nooit meer goed maken wat ik ooit heb fout gedaan. Er is één weg. Daar komt de Heer Jezus voor. Wie zijt gij, Heer? U mag me hebben. Maar ik kon niet meer anders dan zich aan deze zaligmaker toevertrouwen. Dat evangelie heeft hij verkondigd. Als we dat hier lezen. Ten laatste van alle is hij ook aan mij verschenen. Daar zouden wij ook wel de pen neer mogen leggen. En onze handen vouwen. Zeggen, Heere, heb dank dat u aan Paulus verschenen bent. Heb dank, Heer, dat u zoon Paulus hebt opgezocht. Heb dank dat hij het evangelie mocht verkondigen. En dat we het hier nog mogen hebben. Wat een reden hebben wij om te danken voor dit ene vers. Ten laatste van allen is Jezus Christus ook aan Paulus verschenen. En daardoorheen is die aan velen verkondigd. En daar mogen wij nu nog de vruchten van hebben. En niet alleen dat wij het evangelie mogen horen. Maar ook wat wij het evangelie horen. Dat is de tweede reden. Je kunt dat lezen in 1 Timotheus 1. Nieuwe plek waar Paulus terugkomt op die verschijning van de Heer Jezus. En dan vertelt hij nog een nieuwe reden. 1 Timotheus 1, vers 16. Daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen. De voornaamste, hij bedoelt de voornaamste van de zondaren. Wat hij de gemeente van God vervolgd heeft. En dan zegt hij tot een voorbeeld van degene die in hem geloven zult en eeuwige leven. Dat is het tweede waarom de Heer Jezus aan Paulus verschenen is. Tot een voorbeeld voor anderen. Dat nooit meer iemand zou denken dat het voor hem of haar een verloren zaak is. Kijk, je moet niet denken, ik moet bekeerd worden net zoals Paulus. Dat zegt de Bijbel niet. Wat de Bijbel wel zegt is, u kunt bekeerd worden net zoals Paulus. Bij niemand hoeft het precies hetzelfde te gaan. Maar het voorbeeld van Paulus mag zo'n grote bemoediging zijn. Hoe groot is Gods barmhartigheid voor Paulus geweest? Dan is het ook nog zo voor mij. Ja, zou dat zo zijn? Zou die genade niet alleen voor Paulus geweest zijn, alleen voor toen? Dat Paulus zoveel genade kreeg. Dat hoeft toch nog niet wat over mij te zeggen, dat ik diezelfde genade mag krijgen? Jawel, dat zegt Paulus. In vers 16 van 1 Timotheüs 1. Tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen. Wat tot een voorbeeld? Een voorbeeld van Gods langmoedigheid. Een voorbeeld van Gods genade. Vers 15. Dit is een getrouw woord in alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Van welke ik de voornaamste ben. Zie je wel wat Paulus daarin zegt. Als het voor mij kan, dan kan het voor u ook. Je kunt niet te slecht zijn voor de genade. Je kunt je wel te goed vinden voor genade. Te goed vinden voor genade, omdat je eigenlijk ook zelf wel een stukje naar de hemel kunt klimmen. Dat je zelf wel in staat bent om je te bekeren. Maar eigenlijk wel een beetje logisch is dat de Heer naar jou om wil zien. Want eindelijk hij wel een keer naar jou mag luisteren, omdat je zoveel je best gedaan hebt. Dan ben je te goed voor genade. Daar is geen reden voor. Dat wijst de Heer overal af en daarmee houden we onszelf maar bij de Heer Jezus vandaan. Maar niemand hoeft te denken dat hij te slecht is voor genade. Te veel gezondigd. Nee, zegt Paulus, kijk eens wat ik gezondigd heb. Te hardnekkig. Nee, kijk eens, zegt Paulus. Kijk eens hoe hardnekkig ik was. Het lukt me niet om te geloven. Kijk eens, zegt Paulus. Lukt het mij dan wel om te geloven soms? Het ligt niet in u, zoals het niet lag in Paulus. De manier waarop God werkt, die kan verschillend zijn. Zal verschillend zijn. Maar de bron is dezelfde. De grond is dezelfde. Het is om Christus wil. Christus, die in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Christus die in de wereld gekomen is en die opgestaan is om dode zondaren levend te maken. Ten laatste van alle is hij ook van mij gezien, zegt Paulus. En Paulus zag hem lichamelijk. Daar ging het luik van de hemel als het ware open, die zag hem lichamelijk. Zo zullen wij hem niet zien totdat hij wederkomt op de wolken des hemels. Maar toch kan het net zo gebeuren. Geestelijk. Denk aan Psalm 119. Dat mijn ziel de wonderen zie en eer. Die in uw woord al om zich openbaar. Zo doet de Heer het vandaag de dag nog. Als je met de ogen van je ziel op Christus mag zien. En misschien eerst op hem zien in die angst. Heer, wie bent u? Ik durf niet voor u bestaan. Ik kan niet voor u bestaan. Maar dan ook. Want hij het zegt, ik ben Jezus, ik ben zaligmaker, daar niet anders kunnen dan zeggen, Heer, hier ben ik. Ten laatste van alle is die ook van mij gezien. Zegt u mee? Als u het nog niet mee zegt, zoekt u dat. Zoekt u dat als eerste. Is die ook van mij gezien. Omdat je ook mag horen bij degene over wie Paulus spreekt. Voorts is mijn weggelegde kroon de rechtvaardigheid. Niet alleen voor mij, maar voor allen die zijn verschijning hebben liefgekregen. Allen die zeggen, Heere, er is niks zo rijk om te zien als u. Amen.